beste luisteraar. We wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Slaats en ik zit deze keer samen met een speciale gast.
Hi, ik ben Noaira. Ik ben islamologe. Ik ben lang journaliste geweest. Werk nu voor een overheidsinstelling. Maar het meest relevant in deze context is waarschijnlijk dat ik een afstammelinge ben van Hazrat Inayat Khan.
Inderdaad, dat is voor mij zeker relevant. Maar Noaira, voordat we op Hazrat Inayat Khan komen, eerst even voor mijn luisteraars. Normaal gezien voer ik podcastgesprekken met Paul van der Velde, maar deze keer is Paul er niet bij. Dus ik moet misschien eerst even aan onze luisteraars laten weten dat deze aflevering een soort van special is en dat er in de toekomst meerdere van deze specials zullen volgen. Maar de inhoud blijft dezelfde natuurlijk. Een geïnteresseerde, maar ook kritische blik op verschillende vormen van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. En vandaag gaan we daarbij dieper in op het soefisme en meer specifiek op het universeel soefisme van Inayat Khan. Zo dus nu weer, hè, om dat onderwerp aan te snijden, waarvoor ik inderdaad bij jou aanklopte, omdat hij iemand is die in uw familiale stamboom een plaats krijgt. Laat ons dan maar beginnen met ons gesprek door deze vraag te stellen. Wat voor iemand was uw grootoom eigenlijk en wat waren enkele kernelementen van zijn boodschap?
Zo, niet de minste vragen. Ja. Nou ja, om helder te zijn, ik heb hem nooit gekend persoonlijk. Hè? Hij is 1927 overleden helaas. Maar ik ken hem wel in die zin dat er in de familie heel veel over hem gesproken werd. Over hemzelf en over zijn leer. En in onze puberteit was ook een running gag aan tafel. Zodra een van onze ouders de mond opendeed, dan vulden wij kinderen al bijna automatisch aan. Maar Morshed zegt, en Morshed is dan het gaat in het gaan natuurlijk. Ja. Zo diep werd dat bij ons beleefd en geïnstrueerd.
Dus het was echt, zijn leer was deel van de visie van de familie?
Ja, was totaal deel van de opvoeding, ja.
En gold dat voor elk gezin? Ik bedoel, neven, nichten, nonkels, tantes?
Nee, dat was echt onze kernfamilie. Maar kernfamilie moet je hier voor hedendaagse begrippen nog best breed opvatten. Dus mijn ouders, wat oma's en tantes, die ook allemaal gezamenlijk bij ons in huis woonden. Broers, halfzussen, et cetera.
Ja, oké. Okay. Ja. En dus als de familie de leer een beetje aanhing, wat is die leer dan precies voor u? Als je dat probeert kernachtig samen te vatten?
Ja, dat omvat eigenlijk heel veel elementen. En misschien, als ik het samenvat, is het de poging om in dit leven, dus in dit aardse leven, iets te ervaren van het postmortale bestaan, zoals dat dan heette. En dat komt je natuurlijk niet zomaar aanwaaien. Als je dat echt wil leren, als je dat echt wil ontwikkelen, dan heb je daar natuurlijk bepaalde handvatten bij nodig. En bij ons bestond dat enerzijds uit een vrij traditionele islamitische opvoeding. En dan aangevuld als het ware, of vermengd met, hoe je het ook wil zien, de leer van Inayat Khan. Okay. En dat omvat eigenlijk alles, van hoe en wat je eet tot hoe en wat je gelooft.
Oké, maar waar moeten we Inayat dan plaatsen? Hij komt uit India enzovoort, dus hoe kunnen we die zijn leven zo wat inschatten ongeveer?
Hij is natuurlijk geboren in India inderdaad, in 1882. Kwam in 1910 naar Amerika, naar Europa. En misschien is dit ook een goed moment om gelijk een wijdverbreid vooroordeel weg te halen. Want de vrome mythe wil natuurlijk dat Inayat Khan naar het Westen kwam om de boodschap te verkondigen van het soefisme. En nou ja, voor ons is dat een anachronisme. Waarin latere duiders dat zo hebben gezegd. Hè? Met een tikje heilige verering die er snel bij komt. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Inayat Khan was een jonge man nog eigenlijk. Was op zijn 20ste al professor geworden aan de Gayanshala.
Professor in?
In de muzikologie. Hij was Zijn grootvader was een zeer beroemde muzikus. Die zowel de Noord- als de Zuid-Indiaanse muziek in de vingers had. Wat heel bijzonder was in die tijd. Inayat Khan heeft dat vanaf zijn vierde ook allemaal meegekregen en ingedronken. En is daar dus heel snel heel beroemd en geëerd doorgeraakt binnen India. Maar goed, hij had dus eigenlijk heel snel dat leven al opgebouwd. En zoals we vandaag de dag ook allemaal nog wel doen, hè, na die studie en die wilde hij eigenlijk ook wel de wereld verkennen. Maar ook wel met een doel. Hij ging dus naar Amerika en Europa. Enerzijds om de wereld wat breder te aanschouwen, zeg maar. Anderzijds om ook de westerse muziek te leren kennen. En dus zo weer een stukje van zijn grote kennis over de muziek die hij al had over India, om die aan te vullen met de westerse muziek. Dat hoopte hij althans. Ja. Dus dat was gewoon zijn uitstap.
Oké, zijn uitstap. Ja. Maar de muzikant op uitstap in de westerse wereld. Van waar dan die hele link met dat soefisme?
Ja, dat is dus heel grappig. Hij begon eigenlijk met, zoals hij deed, hè, muziek te performen. Gewoon omdat dat zijn leven was, zijn levensbestemming ook. Hè. Aan muziek moeten we natuurlijk niet gewoon aan een vrolijk deuntje denken, maar dat was echt een heilige kunst, letterlijk, in India. Dus hij is hier ook doorgegaan met musiceren. En kreeg ook wat optredens her en der. In het begin niks grootschaligs, maar dat verspreidde zich zo'n beetje. Maar bij die muziek, hij had natuurlijk goed door dat dit een ander publiek was dan het Indiase publiek. Bij die muziek vertelde hij ook het een en ander, waar het vandaan kwam, wat de context was, et cetera. En op een gegeven moment werd het dus duidelijk dat voor het publiek in Amerika en Europa, wat hij vertelde, bij hen veel meer binnenkwam dan wat hij speelde. En eigenlijk is dus van de weeromstuit dat gesproken wordt bij hem indringender geworden dan wat voor hem zelf het meest vertrouwd was, namelijk die muziek.
Mm-hmm. En hetgeen dat hij vertelde was dan wel ingebed in traditionele Indische soefistische context, laat ons zeggen.
Natuurlijk, want voor hem bestond daar, dat was zijn muziek. Zoals ik al zei, muziek was in India in ieder geval een heilige kunst, hè, als meest abstracte vorm. Het dichtbijkomend aan iets van die goddelijke beleving die je kan opvangen.
Ja, maar bedoel het ook in klassieke islamitische zin dat hij in een tarika zat en een sheikh had.
Zeker.
Waar hij zich aan verbonden had.
Ja, hij had een chisti sheikh inderdaad, Mohammed Madani. En die heeft hem inderdaad ingewijd in alle traditionele soefi elementen. Ja. Waarbij je goed moet bedenken dat dat natuurlijk typisch de Indiase islam was, hè, die sterk beïnvloed is ook met name door het hindoeïsme.
Ja, maar in de hagiografie rond Inayat Khan is dan ook zo het idee dat zijn sheikh hem gezegd heeft, ga nu maar en verspreid het in de rest van de wereld. Is dat iets reëel of heeft hij nooit echt werkelijk die...
Wat wij denken is dat natuurlijk zal die sheikh hem aangemoedigd hebben van jongen, verbreed je horizon. Die heeft natuurlijk gemerkt dat hij een jonge man voor zich had die vol ideeën en idealen en dingen zat. En die zal hem absoluut gezegd hebben, tuurlijk ga die wereld bekijken. Elke goede leermeester zou dat doen, denk ik. Ja. Maar wij weten vrij zeker dat hem niet is gezegd, ga en verspreid de boodschap van het soefisme zoals de hagiografieën dat vandaag de dag tegenwoordig, of vandaag de dag graag beschrijven.
Ja, maar of dat nu zo was of niet, in elk geval het is wel gebeurd. Hè? Want gelijk dat gezegd, hetgeen dat hij vertelde had impact. En als je gewoon ook kijkt naar de foto's van als hem jong was, die barst van de charisma, die man. Ik veronderstel dat in uw familie daar ook zo over gesproken wordt als een uitermate charismatisch figuur. Maar zaten daar ook wat donkere kantjes aan of niet? Zijn er zo de dingen die achterwege blijven in de hagiografie? Of wordt hij in het algemeen binnen de familie ook echt wel als een heilige beschouwd?
Dat wil je graag weten. Ja. Die donkere kantjes zijn natuurlijk altijd het meest interessant. Maar je kent waarschijnlijk ook de Indiase tradities genoeg om te weten dat dat nooit naar voren zal komen. Ja. Then again werd er absoluut niet over hem gesproken als een heilige. Beslist niet. Juist niet. Ik bedoel, hij was een bijzondere man, natuurlijk. Hij was een man waar je respect voor moest hebben, ook toen hij er al lang niet meer was. Uiteraard. Maar zeker geen heilige. Wel iemand die zeer veel inspiratie kon bieden en die ons heel veel te leren en te bieden had.
En heb je die boeken zelf gelezen?
Ik heb die boeken ook zelf gelezen. Ja. Morgen.
En zijn het dingen die u persoonlijk geïnspireerd hebben ook, tot op vandaag, of niet?
Weet je wat grappig was? Ik ging inderdaad boeken eigenlijk voor het eerst lezen toen ik studeerde. Ik zei al, volgens mij, ik ben islamologe. En ik moet eerlijk zeggen dat ik op dat moment niks moeilijker vond dan en mijn studieboeken lezen en Inayat Khan lezen. Waarom? Omdat hij natuurlijk zeer abstract spreekt over een wereld die ongrijpbaar is dus. En als je aan het studeren bent, dan ben je natuurlijk heel cerebraal bezig met stampen en ook wel filosofieën lezen. Maar dit was echt van een andere orde. Dus ik had het, ik vond dat lastig. Ik vond dat ook bijvoorbeeld, ik heb heel vaak aan mijn vader gevraagd, waarom spreekt hij zich nou niet politiek uit bijvoorbeeld? Er was natuurlijk heel veel aan de hand, ook in India met de Engelse overheersing, et cetera. Ja. Dus ik vond dat in die zin toen zelfs ingewikkeld.
Ja. Well, dat is interessant. Dat brengt me tot de vraag die ik voorbereid had voor vandaag. Want als ik zelf aan het researchen was, vond ik het heel interessant. Ik ga even voorlezen, want het zijn heel veel namen die ik niet goed van buiten ken. Maar hij is uiteindelijk getrouwd met Ora Ray Baker, die dan Pirani Amina Begum is gaan noemen. En die was niet alleen de halfzus van Pierre Bernard, maar ook een achternicht van Mary Baker Eddy. Nu, die namen zeggen vele mensen in Nederland en België weinig, maar Pierre Bernard was een wat schimmige figuur die in de high society van de VS rond de eeuwwisseling een heel eigenzinnige versie van tantra naar buiten bracht. En ook een versie van yoga, zoals hij die geconcipeerd had. En Mary Baker Eddy is de stichtster van de Christian Science, een beweging die erg belangrijk is geweest in de ontwikkeling van New Thought, wat vandaag de dag beter bekend is als positive thinking. Nu, over westerse tantra, zoals dat door Pierre Bernard werd verspreid, daar heb ik al een keer een podcast-aflevering met Paul over gemaakt. En positive thinking komt zeker in de toekomst nog aan bod. Dus dat is niet wat ik centraal wil stellen. Waar het mij wel over gaat, is dat Inayat Khan blijkbaar in bepaalde milieus is terechtgekomen in New York en in Amerika van de toenmalige spiritualiteiten die onder bepaalde elites ook heel erg populair waren in die periode. En als ik dan weet dat hij zelf ook uit een behoorlijk elitaire familie kwam, in wat voor mate heeft hij daar expliciet naar gezocht, naar een soort van verbinding tussen hetgeen dat hij binnen die elite milieus vond en hetgeen dat hij dan vertelde, en dat hij ook als gezegd van hij merkte dat op zijn optredens hetgeen dat hij zei meer impact had? Als ik mijn vraag lelijk zou stellen, denk ik, hoe serieus was hij erover? Of in wat voor mate zat daar een stukje soort van branding in? Zo van weten van, oké, dit soort dingen horen ze graag, over de universele geest enzovoort, en iedereen allemaal samen. En het is allemaal uw geest die de werkelijkheid creëert, wat dat klassiek positive thinking is. Waarvan dat je echo's op zijn minst hoort in heel veel ideeën binnen het universeel soefisme, wat dan de beweging is die uit Inayat Khan voortkomt. Is daar een bewuste overname of is dat een toevallige overname? Of hoe moet ik dat bekijken?
Ik denk dat jouw vraag heel erg uitgaat van de mythe waar we het net over hadden. Namelijk dat hij gezonden werd door zijn sheikh en zij verover, et cetera. Als je dat weg kan denken uit de hagiografie, dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Ook dat hij eigenlijk helemaal niet op zoek was naar een groot publiek. Dat in eerste instantie ook helemaal niet nodig had. Je zei al, hij kwam uit een elitaire familie. Hij had op zich middelen genoeg. Was dus niet op zoek naar een groot publiek. Ik denk dat het eerder omgekeerd is geweest. Dat de tendensen die er al leefden in de VS en in Europa. En in Europa met name de theosofen. Hebben een hele grote rol gespeeld in juist het inkapselen, zou ik het willen noemen, van Inayat Khan. Ja. Vergeet niet, in die tijd was er nog, nu moeilijk voor te stellen, maar een heel romantisch beeld, hè, van de Oosterling en de ander en de mystieke wijze die alles wist. Dus mensen vonden dat natuurlijk ook allemaal heel prachtig, hè, die vreemdeling die daar zo kwam oreren. En zeker later zie je dat mensen enorm hun best hebben gedaan om juist zijn ja, toch wel unieke visie en leer te incorporeren bij hun beweging. En zoals ik al zei, je ziet dat eigenlijk het beste binnen de theosofie. Mm-hmm. Die toen een hele grote aanhang had. Die eigenlijk ook aan het wachten was hè, op de nieuwe wereldleider. En dat was een laag van de bevolking toen nog die ja, de tijd en de middelen had om het maar even lelijk te zeggen, aan spiritualiteit te doen. Mm-hmm. En later in zijn leven zie je dat hij eigenlijk ondanks zichzelf ook min of meer gedwongen is om elementen van wat zij dan mooi en belangrijk vonden ook te incorporeren. Maar ik denk dus dat dat een ander vertrekpunt is dan wat
ja,
jij
ja, doet. Absoluut, ja, absoluut. Nee, maar het is interessant, want de Theosofie was de allereerste aflevering van onze podcastreeks. En het is frappant hoe vaak dat die terugkomt in verschillende vormen van hedendaagse spiritualiteit. Maar ik vind het interessant, hij zegt, ondanks zichzelf heeft hij daar elementen moeten van opnemen. Wat bedoelt je daar precies mee?
Nou ja, dat de familie althans ervan overtuigd is dat een heleboel van de elementen die tot op de dag van vandaag nog enorm populair zijn, om niet te zeggen het soefisme van Inayat Khan kleuren, dat dat eigenlijk heel duidelijk aan te wijzen is als een theosofische concessie, zal maar even zeggen, waarvan beslist niet in de eerdere en vroegere werken en uitdragingen van Inayat Khan te vinden is dat hij dat voorstaan zou staan of dat zou willen.
Ja, dat is interessant. En hoe schatte jij uiteindelijk de impact in van Inayat Khan en zijn?
Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hè? Je zei zelf ook al, hij heeft vrij snel een vrij grote aanhang verworven. Tot op de dag van vandaag en grappig genoeg ook in Nederland nog steeds een vrij grote aanhang. In Amerika ook inmiddels in verschillende orders ook opgeknipt. Ik denk dat die impact dus in die tijd, ja, je zou kunnen zeggen, hè, ik zei net al, het klimaat en de mensen waren er toen net rijp voor. Dus ja, dat zaadje viel in de vruchtbare grond, zal maar zeggen. Mm-hmm. En ik denk dat je eigenlijk tot op de dag van vandaag, hoewel ik absoluut niet zo ijdel zal zijn om dat helemaal aan in het gaan toe te schrijven, natuurlijk niet. Maar je ziet de elementen die nu, heel populair zijn, hè? Eenheid van idealen en dat zie je toch steeds meer terugkomen. Hoewel dat volgens mij bij hem helemaal geen kernelement was, dat was bij hem het vertrekpunt. Want voor hem was die eenheid zo voorkomen vanzelfsprekend vanuit het India's soefisme, dat hij echt verbaasd is geweest dat hij daar nog moest beginnen, hier in het Westen, zeg maar. Maar goed, voor de mensen hier was dat een hele grote verrassing en inspirerende ontdekking. Dus
ja, dat is interessant, hè, want dat is dus eigenlijk, in het Westen is men de wereld gaan opdelen in religies. Mm-hmm. En dan vindt men zichzelf zeer erg modern. Ja. Wanneer dan men de religies probeert te overstijgen in een grote eenheid. Maar in de rest van de wereld heeft men dat gewoon nooit gedaan, dat opdelen in religies. En vond men dat dus ook zeer bizar van dat te gaan doen. En dus dat krijgt inderdaad een rare dynamiek. En ben blij dat het zegt, omdat voor een stuk vraag ik mij ook af, in wat voor mate is het universeel soefisme, het wordt wel toegeschreven, of moet ik het zeggen, aan Inayat Khan. Maar in wat voor mate is niet zijn zoon, Vilayat, in wat voor mate is het hij die eigenlijk de stempel heeft gedrukt op wat dat universeel soefisme vandaag is? Want als je van Inayat Khan heb ik geen oorspronkelijke beeldmateriaal kunnen vinden. Ik denk niet dat er is.
Niet veel.
Niet veel, nee. Waarschijnlijk. Hè? Ja, maar van zijn zoon wel. Hè? Die heeft heel veel lezingen en talks gegeven en interviews. En als je hem bezig wordt, is het helemaal dat alle religies zijn één en we moeten naar de goddelijke ervaring van die eenheid enzovoort. Wat dan nog altijd ook door de kleinzoon dan vandaag wordt overgedragen. En wat er veel voor te zeggen valt op spiritueel vlak, hè, dat is het punt helemaal niet. Maar gewoon als je kijkt hoe centraal dat element staat, ook als je een documentaire die door de beweging zelf is gemaakt, dat is om de 5 minuten wordt dat nog eens herhaald, om heel duidelijk te maken, dit is de kern. Maar zelfs zeg je, bij Inayat Khan was dat niet de kern, omdat te evident was om te beginnen. En hij heeft het veel meer over waarschijnlijk traditionelere praktijken, die dan stilletjes aan op de achtergrond verdwijnen. Want in het universeel soefisme maakt het ook voor niemand uit of dat je moslim bent of niet, of u bekend als moslim of niet. En er wordt uit de verschillende heilige boeken uit de wereld gelezen enzovoort. De Koran ligt op een altaar en de Bijbel ligt daar enzovoort. En er wordt in de diensten wordt er uit van alles voorgelezen. En dat is zo'n beetje de kern van... zo komt het mij over, van de beweging op zich presenteert zich als... Ja, iets wat in ons podcast ook vaak aan bod komt, spiritueel, maar niet religieus. Het sofisme zou geen echt religieus fenomeen zijn, maar meer het spirituele hart en de spirituele kern die je in alle tradities vindt. En dus kan iedereen er ook mee aan de slag. Dat is een beetje hoe dat me presenteert. Dus terug naar mijn vraag. Is dat iets dat van de zoon komt, meer dan van de oorspronkelijke grondlegger?
Je had het net over Inayat Khan, die misschien had geprobeerd het grote publiek te trekken, zal ik maar even zeggen. Dat had hij dus absoluut niet. Vilayat, zijn zoon, heb ik nog wel meegemaakt toen ik klein was. En ik denk ook wel dat ik uit eigen ervaring en ook van de verhalen mag zeggen, dat hij heel duidelijk wel inderdaad die marketing tool had, als je het dan zo wil noemen. En misschien is dat ook helemaal niet zo gek. Vilayat was een enorm charismatische man, dat wist hij ook. Kon veel mensen voor zich winnen. Heeft in die zin ook een grote bijdrage geleverd natuurlijk. Maar hij was typisch inderdaad iemand die zich meer op dat... ja, hoe zou je het noemen? Seculier spirituele vlak wilde begeven. Die dat ook bewust deed. En die natuurlijk wat quotes van Inayat Khan kon aanhalen. Onder andere dat het inderdaad niet relevant was om je te bekeren om aan mystiek te doen, zal maar even zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk nogmaals hier misschien heel verrassend en epiphany. Maar ja, voor Inayat Khan was dat volkomen vanzelfsprekend. Ga maar naar India, zelfs vandaag de dag nog. Bij willekeurige graven van heiligen. Daar vind je alles en iedereen bij elkaar. Moslims, Hindoes, Parsi's. Weet je, noem maar op. Dus om iets van een mystieke ervaring te hebben... ja, dat aan zich vereist natuurlijk niet dat je je bekeert tot deze of die traditie. Dat wil alleen niet zeggen, volgens ons dan, dat je niet een basis nodig hebt van waaruit je die mystieke ervaring kan beleven. En voor Inayat Khan was dat natuurlijk destijds heel duidelijk ook zijn islamitische achtergrond. En voor zijn broers en neef ook. Vilayat, die natuurlijk in Amerika opgroeide en ook natuurlijk slim was en zag dat met name de islam toen al niet enorm populair was, om het maar zacht uit te drukken. Die vond het allicht wijzer om daar niet te veel de nadruk op te leggen. Mm-hmm. En kon zich ook fijn mee laten voeren op de stroom, die toen al een beetje in zwang kwam. Van nou ja, alles en iedereen is één en het moet wel leuk blijven. Maar als je vraagt, is dat het originele gedachtegoed, zal maar zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat dat daar minder op teruggaat. En ik denk dat de kleinzoon van Inayat Khan, die natuurlijk nu het roer heeft overgenomen, Zia, dat die ook echt wat meer teruggaat naar de basis wat dat betreft. Mm-hmm. Ook hij zal nooit zeggen, je moet je bekeren. Want vanuit eigenlijk ieder mystiek oogpunt is dat natuurlijk belachelijk. Mm-hmm. Maar dat je zeker wel een bepaalde ondergrond nodig hebt.
Ja, maar Vilayat viel mij op als ik naar de filmpjes keek. Hij weet wel over wat hij spreekt. Als hij de verschillende tarika's duidt in India en hoe dat ze zich verhouden tot elkaar. Hij weet over wat dat gaat. Maar inderdaad, hij denkt dat wel weg. Hè. En Zia ook, als ik naar zijn toespraken bekijk, helemaal wat dat gezegd. Hij heeft zich duidelijk verdiept ook in boeddhisme en zo. En hij weet de tradities vanuit religieuze studies standpunt. Weten ze duidelijk wel te plaatsen. Hij weet over wat dat hij spreekt. Okay. Maar niettemin in diezelfde documentaire ziet je hem dan ook wel die uitspraken weer doen. Van ja, het sofisme van dat daar af te trekken. Hij komt daar wat... daar af te trekken, het is te zeggen van het te de-islamiseren door te doen alsof het een soort onderlaag is die onder andere alle spiritualiteiten zit. En dus, waar dat hij letterlijk zegt, het is geen religie zoals christendom, zoals islam enzovoort. En dus, hij maakt een juxtapositie tussen islam aan de ene kant en sofisme aan de andere kant. Ik kom daar wel op terug, omdat dat een van mijn eigen... Mm-hmm. Dat eigenlijk een beetje is en een van mijn eigen onderzoeken. Ik heb het daar behoorlijk lastig mee, omdat ik het echt problematisch vind. Omdat de ontkoppeling van sofisme als spirituele mystiek en dat te plaatsen tegenover islam, wat dat je doet, is een zeer oneigenlijke tweedeling maken, waarbij dat je doet alsof dat echte islam dogmatisch en problematisch is. En dat er dan ook een mooie, leuke islam bestaat, een aaibare islam, maar die eigenlijk iets helemaal anders is. Mm. En die weinig van doen heeft met die mainstream islam. Meer nog, die mainstream islam zou daar niks moeten van weten. Waarom vind ik dat problematisch? Omdat dat uiteindelijk helemaal meegaat in de hedendaagse islamofobe tendens van islam als een probleem. En islam als dogmatisch, primitief, gevaarlijk en gewelddadig enzovoort. En dan dat sofisme daarvan loskoppelen, is die tweedeling versterken en ook totaal negeren wat dat sofisme, het tasawuf in het Arabisch dan, alleen al de vertaling. Ik vind het nog altijd verschrikkelijk dat het een isme is geworden. Mm-hmm. Het is helemaal geen isme. Als je het werkelijk zou vertalen, tasawuf, vind ik zelf, komt het veel meer neer op spiritualiteit. Mm-hmm. Komt het neer op, ja, tuurlijk, binnen de islam is er ook een bepaalde spiritualiteit, maar dan noem je dat islamitische spiritualiteit, want die gebruikt ook de woorden en de beelden en de iconografie van de islamitische traditie.
Absoluut.
Het verwijst naar de profeet, verwijst naar uitspraken in de Koran enzovoort. Het ingebed in een bredere traditie. Natuurlijk, het is spiritueel en mystiek, maar je kunt dat daar niet van lostrekken. Een van de vergelijkingen die ik in een van mijn boeken heb gemaakt, is het woord Sufi zelf. Een beetje moeilijk vertaalbaar natuurlijk, maar in Indische en Pakistanse context, waar dat Inayat Khan vandaan komt, was dat veel meer de grotere spirituele figuren. Het was niet iemand die een aanhanger was van het sofisme. Want dat sofisme bestond niet als concept. Je werd een aanhanger van een bepaalde pier of een bepaalde sjeik. En die werd door mensen al dan niet een sofie genoemd. Omdat die verondersteld werd een groot niveau te hebben bereikt. Dus het is niet helemaal de juiste vertaling, vind ik zelf. Maar je kunt het vergelijken met het concept heilige in een christelijke context. Maar dat zou wel betekenen dat je in een christelijke context gaat doen alsof dat er iets bestaat, gelijk heiligenisme. Je hebt mensen gelijk Franciscus en Bernardus enzovoort, en dat waren heiligen. Maar dat waren geen echte christenen. Zij volgden het heiligenisme. Allee, als we zo naar christendom zouden kijken, dat slaat nergens op. Maar dat is wat er gebeurt als je van soefi overgaat naar sofisme en doet alsof dat ze een specifieke strekking volgden. Terwijl dat eigenlijk een ingebedheid is tot op vandaag, want de tariqa's zitten overal en er zijn meerdere landen waarin dat de meerderheid van de bevolking tot een bepaalde tariqa behoort. En dus dat is normatief binnen islam, maar die opsplitsing, eigenlijk dat ik daarnet zei, speelt in de kaarten van het islamofobe beeld dat jammer genoeg over islam bestaat in onze samenleving.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zou die tweedeling ook zelf nooit maken. Denk velen met mij ook niet. Ik denk alleen dat stuk over Zia wat jij aanhaalt, hè, dat hij zegt dat soefisme geen religie is. Ik denk dat ook wij elkaar daarin heel goed kunnen vinden. Want natuurlijk is soefisme geen religie. Het is, zoals jij het al terecht aangeeft, onderdeel van een religie. Ja. En ik denk dus eerder wat Zia in dat fragment probeerde te zeggen, was precies waar we het net over hadden. Je hoeft je niet per se te bekeren tot wat voor religie dan ook, tot islam dan ook, om tot mystieke beleving te komen. Maar dat hij soefisme, om het dan toch maar even zo te noemen, niet als religie betitelt, dat lijkt me volkomen juist. En ik denk dat we dat ook vooral zo moeten laten. Ja. Het is grappig dat je dat zegt over soefisme. Jammer dat het een isme is, inderdaad. Ik las laatst een manuscript toevallig van een boek dat nog niet uit is. Maar iemand die vertaalde het in het Engels dan als soefie-ing. En dat vond ik wel heel leuk. Bezig aan het soefien. Ja, ja. En dan is het inderdaad aan anderen om te zeggen of je al dan niet soefie bent.
Ja.
Maar die loskoppeling van islam en soefisme zou ik ook zeker niet willen maken. Piers en Hazrat ook niet als heiligen, maar meer als gidsen of leidmannen, of als je het heel modern wil, coaches. Ja. Lijkt me volkomen toereikend.
Ja, inderdaad. Maar ja, ik bracht het ook allemaal wat aan, omdat ik vind een beweging lijkt universeel soefisme daar wel een stuk de wegbereiders van, zo dat idee dat soefisme daarvan losgekoppeld kan worden, al was het maar door zichzelf universeel soefisme te gaan noemen.
Ja.
Op dat vlak is het een eigenaardige beweging, omdat ze komt voort uit basically wat dat een pier is geworden in zijn leven en met een bepaalde leer en volgeling, dus tot daaraan toe vrij standaard tariqa-achtig, maar het koppelt zich alsmaar meer los van de islamitische traditie.
Ja.
Omwille van branding of gewoon overtuigingen van mensen doorheen de laatste 100 jaar. Dus aan de ene kant koppelt het zich los, mag iedereen erbij, je hoeft geen moslim te zijn, want het gaat over iets dieper en dat kan ik volgen. Maar dan tegelijkertijd noemt je het zelf universeel sofisme. Dus daarmee maak je een claim alsof dat jij degene zijt die wat dat sofisme werkelijk is, beter begrijpt dan al die andere soefies in de rest van de wereld.
Ja, maar vergis je niet, hè? Niet dat wij nou leidend zijn of iets dergelijks. Maar wij, en dat zeg ik als directe familie, zeg maar, van, zouden het ook nooit universeel soefisme noemen. Ja. Dat is wel echt iets wat door de aanhang, zal maar even zeggen, erin gebracht is. We hadden het aan het begin van dit gesprek over de invloed van de theosofen. Ja. Ik denk dat je hier één element ziet wat ontzettend succesvol is geweest in termen van de inmenging van de theosofie. Okay. Dat het universele eraan gekoppeld is. Een ander ontzettend succesvol marketinginstrument van de theosofie is ook geweest de universele, daar heb je hem weer, eredienst. Hè? Wat je net al zei, alle heilige boeken op tafel en lezen maar. Is nooit in het begin onderdeel geweest van wat Inay Atgaan probeerde te zeggen. Maar die aanhang, ja, om het even lelijk te zeggen, kreeg natuurlijk veel invloed. Op een gegeven moment ook, hè, natuurlijk door de middelen die zij hadden en die Inay Atgaan en zijn broers op een zeker moment niet meer hadden. En dan wordt het een beetje heel plat gezegd, wie betaalt bepaalt. Maar het is ook zo raar, want soefisme kan al niet universeel zijn. Dat heb jij net heel goed ook gezegd. Een filosofie kan, een levensbeschouwing kan universele elementen hebben. Natuurlijk. Ik denk dat we, hè, als we het over mystiek hebben, dat we het daar allemaal over eens zijn. Alleen de methode, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, wat doe je met al je prachtige ideeën? De methode kan natuurlijk al uit zichzelf nooit universeel zijn. Mm-hmm. Die moet een bepaalde ondergrond hebben.
Natuurlijk.
Dus voor ons, wij gebruiken ook nooit universeel soefisme. Je hebt mij ook jou een papier gestuurd waarop staat Inay Atgaan en het universeel soefisme. Ik heb het universeel onmiddellijk uit een soort gewoonte tussen aanhalingstekens gezet.
Schitterend.
Want ja, voor ons is dat eigenlijk net zo'n rare term als dat het voor jou is. Ik ben dus ook blij dat je het noemt.
Ja, het is interessant, hè, want tegelijkertijd op Wikipedia staat het wel natuurlijk. En niet gewoon zomaar. Hè. Ik bedoel, een aantal jaar geleden, toen ik een ander boek aan het schrijven was, was ik gaan kijken van de structuur van islam, hoe wordt die op Wikipedia in beeld gebracht. En als je daar kijkt, dan krijg je de Sunni en de Shia en zo de hele typische stamboom, laat ons zeggen, van islam. Mm-hmm. En dan worden de Sufi-tarika's er wat buiten geplaatst. Daar is al een probleem mee. Alsof dat ze iets zijn dat in de marge staat en niet in de rest verweven zit. Maar, nog een keer straffer, heb dan de Mevlevi en de Chisti en de, noem ze maar op, de Alevi enzovoort. Mm-hmm. En dan wordt er een stippellijntje rondgetrokken. En in dat stippellijntje staat er dan universeel sofisme. Hmm. Alsof dat dan hetgeen is dat alles met elkaar verbindt. En die term verwijst op dat moment werkelijk naar die beweging van Inay Atgaan Hinder op Wikipedia.
Dat geloof ik meteen,
En zo ziet je maar hoe dat soort ideeën beginnen leven in de wereld.
Alles gaat zijn eigen leven leiden. En helaas is het natuurlijk inderdaad zo dat degene met de meeste macht en invloed ook in de spirituele wereld een heleboel bepalen. En uiteindelijk zelfs het al bepalen gezicht worden, wat in zekere zin jammer is. Aan de andere kant, veel mensen geeft het blijkbaar wel een bepaalde mooie beleving en een bepaalde levensvervulling. Die moet je ook niet weglachen, denk ik.
Oh, nee, natuurlijk niet.
Maar voor ons, zal ik maar even zeggen, is dat inderdaad absoluut niet waar het om gaat en ook niet wat de kern van wat Inay Atgaan vertelde.
Ja. Hetgeen waar we nu over bezig zijn, doet mij ook geweldig denken aan een uitspraak van, geen uitspraak, maar iets dat Martin Links ooit geschreven heeft. Martin Links, Shakespeare-kenner, maar ook iemand die in de islamitische traditie en in de tasawuf heel erg thuis was en die een boekje heeft geschreven, heel dun boekje, maar heel aangenaam. What is Sufism? Ja. En in het begin worstelt hij met dat concept van universeel en particulier. En hij geeft als voorbeeld, een voorbeeld dat ik nog altijd heel mooi vind, de Taj Mahal en de kathedraal van Chartres. Als je voorbij de monumenten staat, dan is de ervaring van de schoonheid van hetgeen dat je ziet uiteraard universeel.
Ja.
Maar de kathedraal zelf zit natuurlijk ingebed in een christelijke traditie. En daar kun je niet omheen. Net gelijk dat de Taj Mahal in een islamitische traditie zit. Qua architectuur, qua symbolenwereld enzovoort enzovoort. En dus in die zin dat inderdaad niet kan louter universeel blijven. Maar dat je wel naar iets dieper durft of wilt gaan zoeken. En hetgeen dat je net aanbrengt. Het is, als we kritisch kijken naar zo'n beweging, is het niet om de ervaring die mensen daarin hebben of hetgeen dat zij daarin vinden te miskennen of zo, verre van.
Nee,
maar een beetje kritisch blijven mag natuurlijk ook altijd.
Hè. Dat moet je ook doen, want het zijn zeer veel gehoorde vragen die jij nu stelt. Ja. En ook heel veel misverstanden wil ik het niet noemen, want nogmaals, het heeft een his own right to be, zal ik maar zeggen. Maar er zijn dus wel degelijk andere aantekeningen bij
te maken. Ja. Maar als het zijn own right to be heeft, wat vind je zelf het meest inspirerende binnen de bredere beweging die ontstaan is?
Ik denk dat voor mij en mijn familie, met name mijn vader dan, die dit echt als zijn dharma ziet, zijn levensopdracht, zeg maar, om dit allemaal in stand te houden. Ik denk dat voor ons het kernelement wel het Indiaas sofisme, de Indiaase mystiek blijft. En hoe je van daaruit, zoals ik in het begin al zei, ook in dit bestaan waarin je aandacht voortdurend door van alles wordt afgeleid en afgepoetst, toch een zekere vervulling kan vinden. Ja. Waar je ook bewust aan moet werken. Of wil werken, laten we zo zeggen. Ja. Dat is misschien toch ook wel goed om even te zeggen. Het is natuurlijk ook zo, hè, de aanhang waar we het net over hadden, dat is precies wat het is. Aanhangers van een bepaalde leer. Alleen Inayat Khan en zijn broers waren natuurlijk praktiserende mystici. En ik denk dat dat verschil tussen de mystici zelf en degenen die aan soefisme doen, en dat is niet lelijk bedoeld, maar dat echt een onderscheid is. En dat, dat onderscheid dus ook terugkomt in de benamingen die er vervolgens op los worden gelaten.
En hoe ziet je dat onderscheid concreet?
In de termen waar we het net over hadden, dat je het dan heel makkelijk krijgt over universeel soefisme of een universele eredienst gaat houden. Maar dat praktiserend mysticus zijn, dat een bepaalde training en oefening vergt, waar ik zelf helaas ook nog steeds niet aan ben toegekomen, maar die echt wel even van een andere orde is en ook een...
Maar begrijp ik u juist als je dan bedoelt gebed, vaste, zo de traditionele praktijken?
Bijvoorbeeld.
Ja.
Maar er komt natuurlijk, in het geval van Inayat Khan, als je dat allemaal leest, komt daar een heleboel bij. Bijvoorbeeld ook character building en dat soort dingen. Dat zijn niet alleen de uiterlijke rituelen, maar duidelijk ook de innerlijke rituelen.
Om het ego klein te krijgen.
Bijvoorbeeld.
Er wordt ook vaak, onder andere in de documentaires die ik bekeken heb, nogal gehamerd op zijn link die hij legde tussen zijn eigen spiritualiteit en zijn muziek.
Ja.
Die ik heel goed kan begrijpen. Was dat ook effectief? Zijn meest populaire boek zou over muziek gaan. Maar was dat echt iets zo centraal bij hem? Want ik vind dat op zich mooi. Ik vind dat een facet dat soms in de bredere spirituele wereld te veel achterwege blijft. Terwijl als je naar traditionele religies kijkt, er zit constant muziek tussen. Of was het maar het Gregoriaans van de monniken, de verschillende vormen van zangerige zekers, zal ik maar noemen, in islam. En noem maar op.
Mm-hmm.
Eigenlijk dat hij helemaal in het begin aangaf. Hij zag zijn muziek als iets heilig, want dat is normatief in India. Ik heb niet de indruk dat die muziek is gebleven in de bewegingen of zo. Je ziet de kleinzoon of zo er niet mee aan de slag gaan.
Terwijl
ik denk, als dat dan voor hem zo belangrijk was, waarom hebben we dat niet bewaard? Terwijl dat juist een, zeker vandaag, een meerwaarde zou zijn. Het ontbreekt
van. Dat heb je heel goed gezien. Maar ik denk ten eerste dat toen al eigenlijk bleek, en nu zal dat echt niet anders zijn, dat de Indiaanse muziek en misschien sowieso de muziek, hè, als abstracte en dus heilige kunst, dat dat al dingen zijn die voor ons hier opgegroeid heel ver van ons bed liggen. Tuurlijk kunnen we het ondergaan als iets moois, maar het echt zelf uitoefenen en bespelen, ja, dat is natuurlijk een andere tak van sport.
Ja.
En ik denk, in ons specifieke geval, in ons gezin, heeft mijn vader echt zijn best gedaan om ons allemaal aan de muziek te krijgen. Want
fantastisch.
Helaas, jammer, lekker mislukt is.
Zeer jammer. En welk instrument moest hij dan leren?
Ik moest piano spelen.
Ja. Ja, okay. Ja.
Maar goed, sommige mensen hebben meer talent voor het ene, andere meer voor het ander, zullen we zeggen.
Oh.
Maar ik denk dat dat heel goed is, Jonas, dat je dat benoemt. Want dat is inderdaad voor hem wel altijd de kern geweest. En ook de kern waarmee hij is gaan reizen. En die, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk een beetje jammerlijk verloren gegaan. Hoewel ik wel kan melden dat de muziek van een van de broers van Inayat Khan op dit moment weer op schrift gesteld wordt en opgenomen wordt. Dus daar zit wel een zekere continuering in. Ja. Maar goed, dat is binnen de familie.
Ja. Zij, een facetje dat ik nog heb laten liggen daar straks, had je ergens vermeld dat er ook verschillende splitsingen zijn gekomen. Daar wist ik zelfs nog niet van. Dus zeker als het dan universeel sofisme wordt genoemd, zo universeel dan toch weer niet, want dan splitsen we ons weer.
Niks menselijks is hem vreemd.
Inderdaad. Ja. Wat is er precies gebeurd?
Heel veel spiritualiteit is ook politiek, hè?
Ja,
en hiërarchie. En daar ontstaan natuurlijk allerlei verschillen van inzichten, scheuringen, et cetera, et cetera. Ik vind het zelf niet een heel interessante kant. Ik weet er ook eerlijk gezegd te weinig van, hoor. Om dat diepgaand uit de doeken te doen.
Ja.
Maar het is ook niet, verkeerd, hè? Ik bedoel, al die dingen wijzen natuurlijk, zijn toch een soort, hoe zeg je dat? Bordjes om een richting uit te wijzen. En als mensen zich daar beter in kunnen vinden,
Voor mij greep dat wel wat aan op dat idee van de wereld opdelen in religies. Mm-hmm. En andere culturen die dat niet gedaan hebben, die dus niet goed snappen waar dat wij dan mee bezig zijn hier. Omdat vaak hier, als je dan een spirituele groepering krijgt en die splitst zich, dan is dat zo schisma-achtig. Mm. Dan heb je ruzie tussen verschillende protagonisten en de ene gaat zijn weg en de andere zijn andere weg. Terwijl dat in heel wat andere culturen, dat vrij traditioneel is, dat je gewoon een leraar hebt met zijn specifieke interpretatie.
Precies.
En dat hoeft geen schisma te zijn. Dat gaat dan zijn eigen weg, want elk vormt uiteindelijk zijn andere interpretatie.
Klopt.
Het is interessant dat we daar dan altijd zo conflictueus moeten over doen.
Nee, inderdaad. Nou ja, scheuringen doen aanvankelijk misschien altijd een beetje pijn, hè? Maar uiteindelijk stabiliseert dat zich vaak wel weer. Dan krijg je inderdaad de situatie die jij schetst, dat allemaal in relatieve harmonie verder kan gaan.
Ja.
En dat is hier inderdaad zeker ook gebeurd. Hoewel wat ik net zei, ik denk dat nu met Zia in Hayat Khan, dat er wel geprobeerd wordt meer terug te gaan naar een bepaalde kern. Dat hij er redelijk succesvol in is.
Ja. Als we het over de kern hebben, wat is de kern van uw eigen spiritualiteit? Daar ben ik nu nog geïnteresseerd.
Oh, dat vind ik een hele moeilijke. De kern van mijn eigen spiritualiteit. Wat zal ik daar eens wat zeggen? Ik ga die nog even openlaten.
Dat is heel goed.
Ja.
Misschien is dat het beste dat je kunt doen met spiritualiteit. De openheid. Ja. Heel mooi. Nu weer, fantastisch.
Ik vond wil nog één dingetje zeggen. Jij vroeg nog naar de zwarte randjes van Inayat Khan.
Ja.
Krijg je als uitsmijter. zwarte randjes niet zozeer. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat de overlevering wil dat Inayat Khan heel veel humor had.
Okay.
En dat hij ook heel veel terugkomt in zijn lezingen. Maar dat die vaak heel subtiel was, veel mensen dat niet konden herkennen. En bovenal, mensen hem zo heilig vonden, daar heb je het weer, dat ze alle humor eruit hebben gefilterd. Maar die was er dus blijkbaar wel degelijk.
Ja, en je bedoelt dat hij soms ook wel schertsend met zijn eigen publiek was?
Zeer, zeer.
Schitterend.
Ja.
Dan ga ik mij toch een keer moeten gaan verdiepen in de oorspronkelijke speechen van Inayat Khan. Want die zijn wel allemaal te boek gesteld, hè, normaal.
Zeker, inmiddels zijn ze allemaal uitgekomen, ja. Ja.
Dan ga ik op zoek naar de humor in de komende maanden. Fantastisch.
Dat is zo belangrijk.
Ja, ja. Absoluut. Heel erg bedankt voor dit bijzondere, aangename gesprek. Ik heb veel bijgeleerd. En misschien tot een volgende keer.
Jij ook, dank Jonas.
Zo, beste luisteraar. Het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met hoogleraar Paul van der Velde, maar af en toe laten we ook een andere expert achter de micro plaatsnemen, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer we onze volgende aflevering online zetten. En in de tussentijd zend ik u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala!